De vorige keer zijn wij terechtgekomen in Openbaring hoofdstuk 19. In het gedeelte waar boven staat, boven vers 11, overwinning van Christus op de valse profeet. Waar het daarover gaat, dat is de laatste strijd, de eindstrijd. Dat wil zeggen, het oordeel dat komt over de volkeren en daarmee over het antichristelijke rijk, zoals trouwens ook in hoofdstuk 17 en 18 beschreven. En er wordt gesproken over het avondmaal des groten gods, waarbij inderdaad een oordeel komt over heel de levende mensheid. Het komt overeen met het oordeel over de volkeren, zoals beschreven in Matteüs 25, waar staat dat de zoon des mens al de volkeren voor zijn aangezicht zal verzamelen en hij zal hen van elkander scheiden, gelijk men de schapen van de bokken scheidt enzovoorts. Want ook dat beschrijft het oordeel over de mensheid in de dagen dat het koninkrijk van Christus over heel de aarde en over alle volkeren zal gevestigd worden. In dat verband lezen we in Matteüs 24 trouwens al, er zullen twee op de akker zijn enzovoorts. Hè? U weet wel, de een wordt weggenomen, de ander wordt gelaten. Men heeft het wat eigenaardig vertaald, andersom eigenlijk. Maar het komt erop neer dat degene die weggenomen wordt verdwijnt van de aarde en niet naar de hemel uiteraard, maar naar het dodenrijk, naar beneden dus. En degene die gelaten wordt gaat dus gewoon het koninkrijk van Christus op aarde binnen, want dat is wat ook daar beschreven wordt. En verder wordt het natuurlijk uitgebreid, soms ook heel gedetailleerd beschreven in talloze oudtestamentische profetieën, waar gezegd wordt dat de Messias zijn koninkrijk over de volkeren der aarde zou vestigen. In laatste instantie lezen we dan in hoofdstuk 19 van Openbaring: en ik zag het beest en de koningen der aarde en hun heerlegers vergaderd om krijg te voeren tegen hem die op het paard zat en tegen zijn heerleger. Sluit trouwens ook aan bij Psalm 2 feitelijk, waarbij de volkeren der aarde in opstand zijn tegen God en zijn gezalfde. Maar dan staat er: die in de hemel woont zal lachen, de Heere zal hen bespotten, om de eenvoudige reden dat die koning al lang is aangesteld en dat er van de kant van de mensheid, een opstandige mensheid, heus niks meer aan te doen is. En dat is hier uiteraard ook het geval. Want er staat vervolgens vers 20: en het beest werd gegrepen en met hetzelfde de valse profeet, die de tekenen in de tegenwoordigheid van dat beest, van hetzelfde, gedaan had, door welke hij verleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en deszelfs beeld aanbaden. Deze twee zijn levend geworpen in de poel des vuurs die met zulfer brandt. En wat daar beschreven wordt, is dat degenen die de aarde beheersen in die dagen, het beest wordt hij genoemd, het beest en de valse profeet, zij worden gevangen genomen, staten, en ze worden levend geworpen in de poel des vuurs die met zulfer brandt. Zo zeggen de bekende poel des vuurs, want die komen we vaker in de Bijbel tegen en met name in het volgende hoofdstuk ook nog een keer. Hoe dat ook zij, we herkennen hierin die twee beesten uit de Openbaring 13, waarop we dus nu niet meer zullen terugkomen. Maar dat eerste beest, daar is gewoon de mens, de koning die komen zou, de vorst die komen zou, uit Daniël 9 bijvoorbeeld, het laatste deel van het hoofdstuk. Maar in ieder geval die ene hoorn, die koning, als u mij vraagt, afkomstig uit Ismaël, Amalek, Agag enzovoorts, uit Esau eventueel, die in de praktijk het koninkrijk heeft over de volkeren der aarde. Maar het tweede beest uit Openbaring 13, die hier genoemd wordt de valse profeet, en dat hebben we ook allemaal al besproken, is in feite niemand anders dan de duivel zelf, maar dan in zijn aardse positie, dat wil zeggen uit de hemel geworpen en op aarde gemanifesteerd als de antichrist, dat wil zeggen volgens de Bijbelse nomenclatuur, volgens de Bijbelse benoeming van die figuur, de antichrist, de valse profeet, de valse leraar. Dat wil zeggen, het is niet echt de koning, maar het is wel degene die in de praktijk de macht uitoefent met zijn leugens. Hij heet trouwens ook geest der leugen. In 2 Thessalonicenzen 2 is dat geest der dwaling, maar het is precies dezelfde figuur. Een engel, iemand uit de hemel, uit de ruimte of wat men er maar van maken zal in die dagen, afkomstig. Een alien, denk ik dan altijd, voor zover u dat woord kent. Maar we laten het er maar bij. Maar deze twee, de twee beesten uit Openbaring 13, hier genoemd het beest en de valse profeet, die worden gevangen genomen. Van de tweede staat ook, hij is degene die de tekenen in de aanwezigheid van het eerste beest gedaan had. En dat is ongeveer letterlijk wat wij in de tijd in Openbaring 13 daarover gelezen hebben. Inclusief die kwestie van het beeld dat men aanbidden zou. Hetgeen we natuurlijk ook kennen uit de diverse hoofdstukken van het boek Daniël. Maar zoals gezegd, al deze dingen hebben we besproken naar aanleiding van hoofdstuk 13, dus ik kom er nou niet meer op terug. Deze twee figuren, het beest en de valse profeet, deze twee worden gevangen, gegrepen staat er in het begin van vers 20. En aan het eind van vers 20 staat, deze twee zijn levend geworpen in de poel des vuurs die met zilver brandt. Zilver is zwavel. En ik ben maar een eenvoudige jongen, zeg ik altijd. Als iets geworpen wordt in een poel des vuurs, dan verdwijnt het daarin. Dus de normale gang van zaken, of er moet een wonder gebeuren, dat wil zeggen of het moet anders vermeld zijn, maar dat vind ik hier niet. Ze verdwijnen, ik kom er zo op terug, en daarna staat er in vers 21, en de overigen werden gedood met het zwaard van degene die op het paard zat, het welk uit zijn mond uitging. Niet uit de mond van het paard uiteraard, maar uit de mond van degene die op het paard zat. Dat was al beschreven in vers 15. En degene die op het paard zit is uiteraard gewoon Christus zelf, de Messias. En wat uit zijn mond uitgaat is zijn woord. Hier uitgebeeld in een zwaard. Want het woord Gods is een tweesnijdend scherp zwaard, zegt Hebreeën 4 met een prachtige metafoor. En daarna staat er, en al de vogelen werden verzadigd van hun vlees, hetgeen al eerder beschreven was in vers 17 en 18. Dus daar hoef ik ook verder niet op terug te komen. Het gaat erom dat de vijanden van Christus, de ongelovigen, degenen die niet gewild hebben dat hij over hen koning zou zijn, die zouden voor zijn aangezicht doodgeslagen worden, staat er in een van de gelijkenissen van de Heer. Die herinnert u zich hopelijk, hè? Door al diegenen die niet gewild hebben dat de koning over hen zou zijn, brengt ze hier en slaat ze voor mij dood. En dat is wat hier uiteindelijk vervuld wordt en tamelijk letterlijk beschreven wordt. Daarmee is het verhaal niet helemaal af, want over vers 20 moet ik nog wat zeggen. En ik aarzel dan altijd, want ja, hoe zeg ik zoiets in een paar woorden, terwijl het een omstreden zaak is. Kijk, de christelijke mythe, ik bedoel het niet lelijk, maar ik bedoel het kort te zeggen en daarmee zo duidelijk mogelijk. De christelijke mythe leert dat degenen die verloren gaan, geworpen worden in de poel des vuurs. Dat klopt, want dat is volstrekt bijbels. Maar de mythe is dat degenen die in dat vuur geworpen worden, daar blijven bestaan tot in lengte van jaren, dag in dag uit, voor zover dagen zijn. Zij worden gepijnigd en er komt helemaal nooit een eind aan. Zij blijven in het vuur bestaan. Het vuur doet hen blijkbaar niks, behalve dat het zeer doet. Goed, het doet zeer, maar het maakt nergens een eind aan. Er verbrandt niks. Hetgeen in zichzelf al tegenstrijdig is, overigens. Daar zou men vraagtekens bij moeten zetten. Bovendien ken ik in de Bijbel inderdaad een voorbeeld van mensen, meervoud, die in het vuur geworpen werden en die daar ook weer uitkwamen zonder dat ze daarna naar het vuur roken zelfs. Maar dat wil zeggen, het vuur deed hen geen kwaad. Maar dat waren geen ongelovigen. Heb ik niet zo ver gezocht, want dit is Daniël. En dat ligt altijd naast de Openbaring, zoals u weet. In Daniël 3 is dat, u weet wel, de drie vrienden in de vurige oven en de Heer was er ook bij en het deed hen geen kwaad. Dat was een godswonder, om zo te zeggen. Maar ik kan me niet voorstellen dat, nou, dat doet er ook niet toe of ik het me kan voorstellen, maar ik lees in de Bijbel niet dat een dergelijk godswonder ook zal gebeuren met ongelovigen. Het is wat vreemd. Ik geloof dus simpelweg dat alles wat geworpen wordt in het vuur daarin verdwijnt, tenzij anders vermeld. En het wordt niet anders vermeld, integendeel, er wordt zelfs vermeld dat het zo zou gaan. Dat ik daarop terechtkom bij dit vers is omdat iemand als Dr. Louis Perry Schaefer, een van de grote mannen van de bedelingenleer enzovoort, internationaal zeer gewaardeerd, maar al 50 jaar geleden overleden, maar dat doet er nou niet toe, die zegt, nee, zo gaat het niet. Die leert wat algemeen geleerd wordt, namelijk men wordt in het vuur geworpen en gepijnigd dag in dag uit de eeuwigheid door. Dat kan niet dat dood, maar dat blijft dus altijd zo. Men houdt in dat vuur niet op te bestaan, zegt hij. Want, en het enige, let op, daarom haal ik hem aan, hè, uit respect voor de man haal ik het ook aan, de man heeft maar één argument daarvoor. En het enige argument dat hij aanhaalt is ontleend aan Openbaring 19 vers 20 en Openbaring 20 vers 10. Dat vers staat er in mijn Bijbel ongeveer naast. In de kolom daarnaast op dezelfde bladzijde. Want zegt hij, kijk, 19 vers 20 eindigt met deze twee zijn levend geworpen in de poel des vuurs die met zulf verbrandt. Daarna in hoofdstuk 20 wordt vermeld de 1000 jaren, populair gezegd het 1000-jarig rijk, maar daar kom ik straks nog op terug natuurlijk. En na de 1000 jaren wordt er beschreven in hoofdstuk 20 vers 10, de duivel die hen verleidde werd geworpen in de poel des vuurs en zulfers, al waren het beest en de valse profeet zijn, en zij zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid. En Dr. Schaefer zegt, er is dus geen sprake van ophouden van bestaan, annihilatie heet dat, tot nihil maken, tot niets maken, annihilatie. Hij zegt, er is geen sprake van annihilatie, want na 1000 jaar zijn het beest en de valse profeet nog steeds in de poel des vuurs. En dat is zijn enige argument. En wat ik er dan over te zeggen heb, is betrekkelijk eenvoudig. In de eerste plaats, in Openbaring 19 vers 20 staat, deze twee zijn levend geworpen in de poel des vuurs, maar er staat niet bij dat dat op datzelfde moment gebeurt. U zult zeggen, nou ja, als je het normaal leest, wel. Dan zeg ik, ja, dat kan nou wel zijn, maar het idee blijft dat alle ongelovigen die sterven zullen geworpen worden in de poel des vuurs, maar niet meteen. Want degenen die sterven gaan in wat genoemd wordt de eerste dood, dat is ook hoofdstuk 20, daar moeten we het later nog over hebben. Maar zij zullen uit die eerste dood opstaan ten jongsten dagen, om voor de grote witte troon van God te verschijnen, 20 vers 11. En als ze dan inderdaad blijken niet geschreven te zijn in het boek des levens, vers 15 van hoofdstuk 20, worden zij dus geworpen in de poel des vuurs. Dat wil zeggen, niet als zij overlijden, maar pas in het laatste oordeel op de jongste dag. Als u mij vraagt, wat gebeurt er met ongelovigen, zeg ik gewoon, die worden geworpen in de poel des vuurs. Als u dan maar niet denkt dat ik beweerd heb dat dat meteen gebeurt als ze overlijden. Want dat is niet zo. En nu vragen wij, oké, die twee beesten worden gevangen genomen. Wat gebeurt er met hen? Dan staat er, zij worden geworpen in de poel des vuurs. Maar dat betekent niet noodzakelijk dat dat meteen gebeurt. Bovendien, één van die twee minimaal, die andere kom ik later terug, die één van die twee minimaal is een mens, gewoon een mens. En de normale gang van zaken is, hij sterft en op de jongste dag zal hij geoordeeld worden. En als hij een ongelovig is, en dat is hij in dit geval, zal hij geworpen worden in de poel des vuurs. Maar niet als hij sterft, maar pas later. En dat latere heet dan ook de tweede dood. Dat is de terminologie die hier in deze hoofdstukken daarvoor ook gebruikt wordt. Dat is één, dus je kunt niet zomaar zeggen, na 1000 jaar bestaan ze nog in dat vuur, dus verbranden ze niet. Want er staat niet bij wanneer ze erin geworpen worden. Dat is argument nummer één. Argument nummer twee is dat ook al zouden ze na 1000 jaar in het vuur nog bestaan, wil niet zeggen dat ze niet alsnog zullen verbranden. Ik herinner mij nog wel eens, ik had vroeger een open haard thuis, ja, maar die staken we, toen we de pas woonden, staken we die haard elke avond aan. Maar we hadden blokken hout, het duurde wel een week voordat het verbrand was. Een hout brandt volgens de Bijbel heel goed. Maar het ging niet in één avond op. Het vuur ging weer uit, zal ik maar zeggen. De andere avond staken we het weer aan. En als je zegt, ja, maar na 3 dagen ligt een stuk hout er nog, het is nog niet verbrand, wil niet zeggen dat het niet verbranden zal, hoor. Het neemt tijd. Dan zegt u, 1000 jaar is wel wat lang. Dan zeg ik, nou, we praten hier over de eeuwigheid, dan is 1000 jaar toch wel erg kort, hoor. Ik bedoel, wat is 1000 jaar in dit verband? Dus dat is ook al geen argument. Dat wil zeggen, van het argument van Schaefer, Dr. Schaefer, blijft weinig over. En ik spreek hem er later nog wel eens over. Ik heb veel van hem geleerd, dus ik ben heel benieuwd naar die man. Hè. Maar het merkwaardigste vond ik nog dat hij deze verse aanhaalt. En voor zijn idee dat er geen annihilatie is en dat men dus in die poel des vuurs blijft voortbestaan, gebruikte hij niet het meest voor de hand liggende argument aan het eind van hoofdstuk 20 vers 10. Waar staat, zij zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid. Als je nou ergens die idee vandaan wil halen dat men altijd blijft bestaan daar in het vuur, dan zou het uit die uitdrukking moeten zijn, maar dat deed hij niet. En daar is ook een goede reden voor. Omdat de uitdrukking domweg betekent, ze zullen gepijnigd worden en dat is het laatste. Dat wil zeggen, daar komt men niet meer uit. Maar het wil niet zeggen dat het nooit ophoudt. Dat woord in eeuwigheid, dat is een vaag woord. Het wordt zelfs wel eens vertaald of opgevat als verborgen, onbepaald, onbegrensd. Dat wil zeggen, dat hoeft niet noodzakelijk te betekenen altijd durend. Het kan ook betekenen, dat is het laatste wat er gebeurt. Het kan zelfs betekenen dat het niet het laatste is wat er gebeurt, maar dat men volledig in elk opzicht, in dit geval, gepijnigd wordt. Dan is het niet eens een tijdsaanduiding, maar wil zeggen, men wordt zeer zwaar, heviger kan niet, gepijnigd. Maar dat het zou moeten betekenen dat dat altijd duurt, dat wist Schaefer net zo goed als ik, dat het dat niet betekent. Terwijl dat toch het meest gebruikte argument is. Men leest die termen te oppervlakkig, omdat men de betekenis van die term eeuwigheid en zo ook niet kent. En bovendien andere schriftplaatsen buiten beschouwing laat en zegt dan, kijk, men wordt dag in dag uit de eeuwigheid lang, dat is verbazend lang, wordt men gepijnigd. Maar dat betekent het niet en dat argument gebruikt het Schaefer dus ook niet. En daarmee hebben we al zijn argumenten gehad. En ik denk, want ik acht die man heel hoog, ik denk als hij, die man, als die niet betere argumenten weet te bedenken, dan is dit meteen het einde van de discussie, want het zijn geen goede argumenten. Wat de man dus deed, is gewoon het vooroordeel, ik bedoel het niet lelijk, maar gewoon het vooroordeel in stand houden. Ik heb een paar andere voor u. Ik ben natuurlijk wat voorbarig, maar ik noem ze nu maar even in de gauwigheid. Heb je een pen bij de hand? Even een paar schriftplaatsen citeren. Zoek ze niet op, want ik heb ze hier op een lijstje staan. Hè? Dan gaat het sneller. Hè? Het is beslist niet echt ons onderwerp nu. Ik lees u bijvoorbeeld Psalm 104, vers 35. De goddelozen zullen niet meer zijn. Staat er letterlijk. Staat niet, ze zullen hier niet meer zijn. Laat staan dat er staat, ze zullen daar zijn. Waar het ook wezen mogen. Er staat gewoon, zij zullen niet meer zijn. Daar is één werkwoord voor trouwens in het Hebreeuws. Ayin. Niet meer zijn. Of niet zijn. Wij hebben zo'n woord niet in het Nederlands. Wij hebben dus meerdere woorden nodig. Maar het is één werkwoord in het Hebreeuws. Waarmee maar we zien dat het een belangrijk begrip is. Het zal niet zijn. Goddelozen zullen niet meer zijn. Jesaja 41, vers 11 en 12 zou je moeten lezen, waarvan de goddelozen staat, zij worden als niet. Want wij kunnen het niet vertalen. Er staat gewoon, zij zullen niet meer zijn, het is dat woord. Zij worden als niet. Er staat ook, zij vergaan. Er staat ook, men zal ze niet meer vinden. En dan staat er bovendien weer een keer, zij zullen worden als niet. En dan nog een keer, ze zullen worden als een nietig ding. Want hoe vertaal je zo'n uitdrukking niet zijn? Not to be. Maar die versen zou je echt even moeten lezen, want dan vindt u de uitdrukkingen achter elkaar. Met name dus vers 11 en 12 van Jesaja 41. Daarna noem ik Ezechiël 26 vers 21. Waar staat de uitdrukking niet meer zijn in eeuwigheid. En ook staat er niet meer gevonden. Daarna Ezechiël 28 vers 18 en 19, staat in verband trouwens met de wederkomst van Christus, hoor, die hoofdstukken. Ezechiël 28, vers 18 en 19, daar staat ook, niet meer zijn in eeuwigheid. Ze zullen niet meer zijn, en in eeuwigheid wil zeggen, er is niks meer van ze over, en het betekent tegelijkertijd, en ze komen ook niet meer terug, dit is het eind van het verhaal. Maar wat dacht u van Matteüs 3, vers 12? Men zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden. Het verdwijnt toch gewoon in het vuur? Of Hebreeën 1, vers 11. Gesproken over de wereld als zodanig en over de mensheid. Dezelfde zullen vergaan, Hebreeën 1, vers 11. Dezelfde zullen vergaan, maar gij blijft altijd. Of Hebreeën 10, vers 27. Het vuur dat de tegenstanders zal verslinden. Dan verdwijnt het toch? Net als het kaf. En hier in Openbaring 20, vers 11. Geen plaats is voor die gevonden. Dat gaat over heel de oude wereld. Geen plaats is voor die gevonden. Het verdwijnt. Dan heb ik nog een lijstje met andere schriftplaatsen waar het woord niet meer zijn gebruikt wordt, maar in verband met andere dingen. Die zal ik u besparen. Maar het is een lijstje ook van een stuk of 10, 12, of misschien wel 15 teksten. Waaronder Job 8, vers 22, de tent der goddelozen zal niet meer zijn. Niet zal ergens anders zijn, zal verplaatst worden of iets dergelijks, maar domweg zal niet meer zijn. Dat is wat de Bijbel leert. Dat schijnt annihilatie te heten, met een goed woord. Het schijnt ook een dwaalleer te zijn trouwens, ik zeg het er maar bij. Maar in de Bijbel vind ik het niet anders. Echt waar, als je dat gewoon onbevooroordeeld leest, even afstand neemt van christelijke tradities, dan is dat duidelijk genoeg. Wat ik noem die christelijke mythe, kortheidshalve, is in feite niet christelijk, maar is gewoon ontleend aan heidense Griekse mythologie, die niet per definitie onjuist is, maar in dit geval wel, omdat die in strijd is met de Bijbel. Daar is het idee, een mens sterft, komt daarna in Hades, onderwereld, dat is het hier namaals, in de Griekse mythologie, dodenrijk. Dat zegt de Bijbel ook, alleen de Bijbel zegt, vanuit het dodenrijk zal men opstaan ten jongste dagen om geoordeeld te worden voor de troon, en daarna komt pas echt het hiernamaals, want het dodenrijk is eigenlijk een soort wachtkamer. Ja, er zijn ook theologische termen voor, en dat zeg ik alleen maar om te laten zien dat ik dat ook niet bedacht heb, maar het is volkomen Bijbels. Maar in de Griekse mythologie, de allerheidense mythologie, is het zo, men sterft, maar komt in Hades, dat is hetzelfde als hel in de Bijbel, dodenrijk, in Statenvertaling. En daar zijn twee afdelingen, wat eigenlijk ook nog Bijbels is. En het idee is, als je goed opgepast hebt, ga je naar de goede kant, en als je slecht opgepast hebt, ga je naar de slechte kant, en dat is het eind van het verhaal. En zij bestonden nog lang en gelukkig. En velen denken dat dat nog zo is, al noemen ze die plaats niet meer hel, maar hemel tegenwoordig. Tegenwoordig wijst men naar boven, terwijl het in werkelijkheid onder is, weet u wel. Het is Hades namelijk. En men beschouwt dat als het hiernamaals, en dat blijft altijd duren, want dit leven eindigt en het idee is daarna eindigt het niet meer. Dat is ook nog waar, want de dood als zodanig normaal gesproken zou niet meer eindigen. Maar goed, daar hebben we het een andere keer wel weer verder over. Maar het gaat erom dat men dat idee geïntroduceerd heeft in het christendom, met als gevolg dat als men sterft gaat men of naar de hemel en is daar altijd bij de Heer, of als men sterft gaat men naar de hel en dan is men altijd bij de duivel, want God is die God die de hemel beheert en de duivel is degene die de hel beheert. Dat is de christelijke mythe. Zoekt u het maar na. En vraagt u het anders aan de oudste christenen, dat zijn de Rooms-Katholieken, die weten niet beter dan dit. En de Heer in de hemel wil zijn zieltjes hebben en de duivel in de hel wil zijn zieltjes hebben en dat is het dan. Maar het is gewoon Griekse mythologie, het is absoluut onbijbels. Het punt is dat als de duivel al terechtkomt daar beneden in de hel, zit hij er net zo gevangen als al die ongelovige mensen. En hij heeft daar niks te vertellen, in tegendeel. Hij wordt er zelfs uitgelachen en bespot, want dat staat allemaal in mijn Bijbel. In bijvoorbeeld Jesaja 14. Neem aan dat ik daarmee niet mijn probleem voor u heb opgelost in één keer, maar ik kon er toch moeilijk omheen, dus ik heb die dingen maar even genoemd. Hè? Er zijn 7 bandjes van over dit onderwerp. Dus terug naar Openbaring 20. Die twee worden gevangen in vers 20 dus. Het beest en de valse profeet, onmiskenbaar. Ze worden geworpen in de poel des vuurs die met zilver brandt. Ik zeg erbij, uiteindelijk, ik verwacht dat ze eerst een poos gebonden worden. Dat wil zeggen, vastzitten in het dodenrijk, zoals ieder ander mens, om daarna geoordeeld te worden op de jongste dag. En daarna worden ze geworpen uiteraard in de poel des vuurs en dan zijn zij niet meer. Die zullen vergaan, maar gij blijft altijd, want de goddelozen zullen niet meer zijn tot in eeuwigheid. En hoe die diverse uitdrukkingen in de Bijbel dus maar luiden. Overigens, men zegt maar er is toch sprake van het eeuwige vuur. Ja, eeuwig vuur wil zeggen dat al wat erin komt, erin verdwijnt. Bovendien, hoeveel teksten zijn er, denkt u? Die spreken over het eeuwige vuur of de eeuwige pijn. Eeuwige pijn is er maar één, zuster. Waar ik het niet eens over gehad heb, is uitspraken als 2 Petrus 3. Maar dat komt omdat niemand ze in dit verband ooit aanhaalt. Dan staat toch gewoon dat heel die oude wereld door vuur verbrand zal worden? Of dacht u dat die op wonderbare wijze de goddelozen gered zouden worden? Als dat zo is, waarom moet het zaadje dan met vuur verbrand worden? Waar is het dan voor, denkt u, dat vuur? Toch om alle zonden en zondaren dus definitief weg te doen. Dat is de betekenis van het vuur ook, ongeacht of je het vuur letterlijk neemt of overdrachtelijk. En ik neem het trouwens nog overdrachtelijk ook, maar vooruit. Dat betekent, het zal niet meer zijn. Het zal verdwijnen definitief, zoals je iets in het vuur gooit en dan verdwijnt het. Als het maar heet genoeg is. Waarna wij terechtkomen in hoofdstuk 20, bijna naadloos. Namelijk, en ik zag een engel afkomen uit de hemel, hebben de sleutel des afgronds. En u weet, er zijn nogal wat termen voor de afgrond. Het heet namelijk Sheol in het Hebreeuws, ons woord hel, Sheol. Het heet kuil, het heet afgrond, het heet ook keber, dat is Hebreeuws. En men vertaalt het meestal, men zou het moeten vertalen met graf. Maar men vertaalt het ook wel eens wat breder. Dan heb je nog Abaddon, het verderf. Dan heb je nog in het Grieks Hades, maar dat is hetzelfde als Sheol, hel. Overeenkomend met het begrip dodenrijk, in de Statenvertaling althans. Dan heb je nog paradijs, omdat paradijs in het algemeen een uitdrukking is voor het dodenrijk, althans een deel daarvan. Daar waar Abraham was, weet u wel. En waar de Heer naartoe ging, heden zult gij met mij in het paradijs zijn, dat was niet de hemel. Daar ging je trouwens heden ook niet naartoe, dat duurde nog 3 dagen. Dan heb je de term poel des vuurs hier, je hebt de term Gehenna, maar het is de poel des vuurs. Gehenna was de naam van de vuilverbranding ten zuiden van Jeruzalem, de dal van Hinnom. Het was de vuilverbranding, maar die term wordt gebruikt ter aanduiding van wat het Nieuwe Testament in elk geval heet, de poel des vuurs, omdat dat vuilverbranding is. Dus niet zeggen vuil blijft in dat vuur bestaan, want dan is het vuur overbodig. Vuil moet niet gepijnigd worden, vuil moet verdwijnen. Dat dat met pijn gepaard gaat, heeft zijn redenen, maar daar hebben we het later over naar aanleiding van het eind van hoofdstuk 20. Dus zover zijn we nog niet. En dan is er nog sprake van de term Tartarus. Dat vind ik altijd een leuke, omdat het een volstrekt overbodige term is in de Bijbel. En toch wordt hij gebruikt, omdat het daarbij meteen een verwijzing is naar iets wat ook voorkomt in de Griekse filosofie, dan wel mythologie, dan wel traditie. Tartarus als de plaats waar de reuzen, die giganten, gevangen zitten. Nee, die engelen van die oertijd zitten gevangen in Tartarus, zegt Petrus. En precies, dan even Tartarus, maar het is de verwijzing naar het Griekse verhaal daaromtrent. De Bijbel bevestigt dat dus, want anders had de term Tartarus helemaal niet gebruikt hoeven te worden, had het net zo goed afgrond kunnen zijn, of een van de synoniemen, het zijn nogal wat van die termen. Maar goed, daar ga ik verder niet op in. De afgrond is dus gewoon dat wat beneden is. Dat kun je ook Hades noemen, want dat betekent wat beneden is, of hel, want dat betekent ook wat beneden is. Het woord hel staat namelijk eigenlijk voor een geheime bergplaats. En een geheime bergplaats is altijd beneden. In de Bijbel ook, wat verborgen wordt, wordt begraven. En wij kennen het woord hel nog in het begrip helen. En zelfs dan een naamwoord, een heler. Iemand die bij de ondergrondse hoort, broeder. Ja, precies, zoiets is het, ja. Die in het geheim het een en ander verheelt. Hebben jullie? Verhelen. Een bergplaats. En dat is wat hel, Sheol in het Hebreeuws en wat Hades in het Grieks is. En wat ook gewoon in de Statenvertaling dodenrijk heet. Want de plaats van het eeuwig oordeel heet niet hel, maar dat is de poel des vuurs. Onthouden, hel is niet de plaats van het eeuwig oordeel. Poel des vuurs is de plaats van het eeuwig oordeel. Dat in de christelijke mythe die termen door elkaar gegooid worden, bewijst dat men niet weet waar het over gaat en de opvattingen niet getoetst heeft aan de Bijbel. Maar dan staat er in 20 vers 1, ik zag een engel afkomen uit de hemel, hebbende de sleutel des afgronds, want het is een bergplaats, nietwaar? En dus zit er een slot op. En een grote keten in zijn hand. En ketens, dat was al in 2 Petrus geloof ik zo, was de keten al een beeld van het dodenrijk. Namelijk, men zit er gevangen. De keten drukt dat ook uit. Gevangenschap. Het is symboliek, hè? Sleutel en een keten beelden allebei hetzelfde uit. Gevangenschap. En er staat hem. En hij greep de draak, de oude slang, welke is de duivel en de satanas, en bond hem 1000 jaren. U weet wat ik over die twee beesten uit vers 20 van hoofdstuk 19 zeg. En wat ik dus zeg over de twee beesten uit openbaring 13. Het is hetzelfde. Ik zeg, die eerste is gewoon één mens. Afstammeling van Ismaël, wat ik net allemaal al zei. En de andere is gewoon de duivel zelf, die uit de hemel geworpen is op aarde. En hier in menselijke gedaante, want een engel op aarde verschijnt in de gedaante van een man. Die hier op aarde in menselijke gedaante rondhobbelt. En met het openbaar vervoer heb ik gezegd, geloof ik. En die hier in de boeken van Johannes althans wordt aangeduid als de antichrist. Maar het is de duivel zelf. Nu leest men dit schriftgedeelte en zegt, hé, hey, in 19 vers 20 heb je er al twee gehad en die zitten al gevangen. En in 20 vers 1 en 2 wordt er nog één gevangen. Dat is de duivel, dus er zijn er drie. Dat zou dan in strijd zijn met wat ik erover verteld had, omdat die tweede figuur, die valse profeet uit 19 vers 20, de duivel al was. Ik moet u zeggen dat je alleen tot zo'n conclusie komt als je deze dingen achter elkaar leest en beschouwt als achtereenvolgende gebeurtenissen. Als je dat wil doen, prima, dan heb je een probleem. Maar ik heb het niet, om de eenvoudige reden dat je dingen niet achter elkaar leest. Dat wil zeggen, ik lees ze achter elkaar, maar ik beschouw ze niet als achtereenvolgende gebeurtenissen. Zoals ik het lees, is hoofdstuk 20 vers 1 als het ware een nieuw visioen. En je hoeft alleen dat maar te zeggen, dat moet er voldoende zijn. Er wordt als het ware ingezoomd. U weet wel, je werkt eerst met een grote hoeklens, dan zie je die twee beesten worden geworpen. En daarna neem je hetzelfde verhaal nog een keer op met de andere camera, met een wat meer telelens, dus dan krijg je een wat smaller beeld. Dan zie je die ene niet, die wil je ook niet zien, want dat weet je nou wel. En dan zoom je nog eens in op die ene figuur, die valse profeet, maar het is de draak, de antichrist, hoe die maar heten mag. En dan wordt het verhaal nog een keer verteld. Meer specifiek en ook in een ander verband. Want het verband van hoofdstuk 19 is, er komt een oordeel over heel de goddeloze mensheid. En dus specifiek over die twee figuren die die mensheid in dat rijk geleid hadden. In dat rijk van Babel, om zo te zeggen, in dat laatste wereldrijk. In openbaring 20 wordt opnieuw een draad opgenomen. En nu gaat het met een andere strekking, namelijk de draak, de oude slang, welke is duivel en satanas, wordt gebonden voor een periode, vers 2, van 1000 jaren. Want het gaat nu over een periode van 1000 jaren die aanbreekt op het moment dat de goddelozen onder de mensen zijn weggedaan van de aarde, naar het dodenrijk dus logischerwijze en tenzij anders vermeld. En bovendien die twee beesten worden van de aarde weggedaan en zo wordt. Wat dan? Wel, zegt openbaring 20, dan begint een periode van 1000 jaren gedurende welke Satan gebonden is. En dat laatste, het binden van Satan, wordt dus nog een keer specifiek en apart vermeld. En niet alleen met een terugblik naar de voorafgaande paar jaren waarin hij als antichrist op aarde bezig was, maar met een terugblik op heel de menselijke geschiedenis. Hij was altijd degene die de mensheid verleidde, maar nu, en dan wordt de blik vooruitgericht, begint een periode van 1000 jaren waarin hij de mensheid niet meer zal verleiden. En dat staat er ook letterlijk zo, we zullen het straks lezen. Daar is verder helemaal niks moeilijks aan. Bovendien, als je nou dus als het ware wat inzoomt, dan krijg je ook ineens te zien dat als er staat, ze werden levend geworpen in de poel des vuurs die met zool verbrand, dat dat niet betekent, als je het inzoomt, dan zie je ineens dat daar dan toch altijd nog een periode van 1000 jaren tussen zit. Dit is gewoon opnieuw dezelfde gedachtegang, maar nu in een ander verband. Met weglating van dingen die al eerder vermeld zijn en met vermelding van dingen die eerder nog niet vermeld zijn. Het is niks bijzonders, broeders en zusters, want als je de eerste bladzijden, de eerste twee bladzijden van je Bijbel gelezen hebt, heb je daar al kennis mee gemaakt met dat verschijnsel. Op bladzijde 1 van mijn Bijbel lees je dat de mens gemaakt werd op de zesde dag. En dan volgt hoofdstuk 2 vanaf vers 4. En dan kreeg je het verhaal van de schepping van de mens nog een keer. Dat is toch niks bijzonders, dat kan toch? Je kunt toch op terugkomen en daarna als het ware inzoomen, zeg ik altijd. En details vermelden die eerder niet vermeld waren. En men noemt het dan het tweede scheppingsverhaal, om het moeilijk te maken. Maar het bewijst in ieder geval dat men zegt, kijk, dat is opnieuw een verslag. Maar een ander verslag, vermoedelijk ook van iemand anders, maar daar gaat het nou niet om. Maar een ander verslag met andere details en in een ander verband. Want in dat zogenoemde tweede scheppingsverhaal gaat het over de oorsprong van de mens, die met grote nadruk aards is, want God formeerde de mens uit het stof der aardbodem enzovoort. En daarom ging het vervolgens ook meteen mis met die mens. Althans, naar onze eigen menselijke maatstaven. Dat is belangrijk genoeg, dat doet er verder niet toe. Maar er worden dingen verteld die eerder niet verteld waren. En dat is hier ook zo. Hoeveel vrouwen ontmoette de Heer toen hij uit het graf opstond? Ja, dan heb je een probleem. Lees je Johannes, dan was het er maar één, alleen Maria Magdalena. De Maria, zal ik maar zeggen. Maar lees je, ik geloof Lucas, maar ik weet het uit mijn hoofd zo gauw niet, dan waren het er twee. Hoeveel waren het er dus? Twee. Maar Johannes vond het niet nodig om ze allebei te vermelden, hij meldde er maar één. Maar hij zei niet dat er maar één was, hij noemt er alleen maar één. En hoeveel blinden waren er in Jericho toen de Heer de blinde genas? Het ene evangelie noemt er maar één, bij name Bartimeus. Het andere zegt twee blinden. En ik meen zonder een naam te vermelden. En sommigen denken dat dat tegenstrijdig is, maar dat is onzin. Het zou alleen tegenstrijdig zijn als beide een foto gemaakt hadden met dezelfde camera, op dezelfde afstand, met dezelfde lens. En op de ene foto staat er maar één en op de andere foto staan er twee. Dan heb je een tegenstrijdigheid. Ja, je moet een beetje gewoon je normale gezonde verstand gebruiken. Wat wij dus lezen in Openbaring 20 vers 1 en 2 is eigenlijk hetzelfde als wat wij lazen in 19 vers 20 over die valse profeet. Want dat is de draak, dat is toch de valse leraar, de leugenaar van de beginnen. De antichrist is een valse profeet volgens de eerste Johannesbrief enzovoort. Dat kan helemaal niet missen. Maar waar het nu om gaat is, hij greep de draak, de oude slang, welke is de duivel en Satanas. Hij bond hem voor een periode van 1000 jaren, staat er in vers 2. Dat betekent niet dat hij er 1000 jaar over deed om hem vast te krijgen natuurlijk. Maar het betekent, hij bond hem en dat bleef 1000 jaar lang zo. Daarna werd hij nog een poosje losgelaten. En daarna wordt hij alsnog geworpen in de poel des vuurs. En dat wisten we al, want dat stond al in 19 vers 20. Wij lezen in Openbaring 20 vers 2. Hij greep de draak, die engel dus. Wie die engel is, dat hoef ik niet elke keer uit te leggen. Hè? Dat is tenzij anders vermeld, gewoon de Heer zelf. Want die heeft de sleutel van de hel en de dood, zei hij. Stond in Openbaring 1, dacht ik. En hij grijpt dus de draak, de oude slang, want Christus is het die de overwinnaar is op de duivel. Hij greep de draak, de oude slang, welke is de duivel en Satanas en bond hem 1000 jaar. Het is leuk, aan het eind van hoofdstuk 19 in vers 20 namelijk vind je de verwijzing naar Openbaring 13, de twee beesten. En hier in Openbaring 20 vind je de verwijzing naar Openbaring 12. De draak, de oude slang, de Satanas, die daar uit de hemel op de aarde geworpen wordt. En nu wordt die van de aarde weggedaan en geworpen in de afgrond. Dus nog een etage lager. Overeenkomend met de valse profeet uit 19 vers 20, want het is feitelijk precies hetzelfde. Hij bond hem 1000 jaren. Dat betekent dat hij voor 1000 jaren gebonden blijft, voorlopig dus. En er staat dan ook vervolgens in vers 3, en hij wierp hem in de afgrond en sloot hem daarin en verzegelde die boven hem. Dat is meestal met de afgrond, de dood, het graf wordt verzegeld, dat weet u hè. Of een leeuwenkuil wordt verzegeld, maar dat is ook een beeld van de dood. opdat hij de volken niet meer verleiden zou. Maar de grote verleider is natuurlijk de duivel zelf, maar ook, net zo goed, de antichrist, want er is geen verschil tussen in de praktijk. Opdat hij de volken niet meer verleiden zou totdat de 1000 jaren zouden geëindigd zijn, implicerend dat hij na 1000 jaar weer zou worden losgelaten, en dat staat er ook meteen achter, daarna moet hij een kleine tijd ontbonden worden. Geen mij de gelegenheid geeft om even op die 1000 jaren in te gaan. De term 1000 jaren in verband met deze dingen vindt u alleen hier in Openbaring 20. Sommigen vinden dat te weinig en nemen dat niet serieus. Als het alleen maar in Openbaring 20 staat, wat moet je er dan mee? En zij zeggen, wij geloven dus niet in zo'n 1000 jaren. En dat geldt voor veruit het grootste deel van de christenheid. Men gelooft daar niet in. Ik moet daaraan toevoegen dat deze kwestie van die 1000 jaren over het algemeen toch wel scheef wordt voorgesteld. Al was het maar doordat men gebruikt de uitdrukking het 1000-jarig rijk. En in het Nederlands, met dank aan broeder Johannes de Heer, die ik even goed hoog acht, het 1000-jarig vrederijk. Die uitdrukkingen komen in de Bijbel niet voor. En als je dus deze dingen wilt verdedigen of geloven, dan moet je dus deze uitdrukkingen niet gebruiken, want ze zijn niet Bijbels. Als ik het wat ruwer zeg, dan zeg ik gewoon, het 1000-jarig rijk bestaat niet, in heel de Bijbel niet. Niettemin ben ik een giliast. Ik geloof in die 1000 jaren, maar die 1000 jaren zijn niet de 1000 jaren van de heerschappij van Christus, zoals de uitdrukking 1000-jarig rijk doet vermoeden. In werkelijkheid is het precies andersom, namelijk de 1000 jaren zijn niet 1000 jaren van de heerschappij van Christus, maar het zijn 1000 jaren van het binden van Satan. Satan is 1000 jaar gebonden en wat het koninkrijk van Christus betreft, dat is een eeuwig koninkrijk in de zin van er komt geen eind aan. Ook in de zin van het is definitief, want dat is ook wat eeuwig betekent. En bovendien is het koninkrijk van Christus al 2000 jaar geleden ongeveer begonnen. Namelijk toen hij werd opgewekt uit de dood en gezet werd op de allerhoogste troon. Hij is immers koning en priester naar de ordening van Melchizedek sinds en op grond van zijn opstanding. Dat zijn koninkrijk nog verborgen is, dat is waar. Maar het zou in de toekomst geopenbaard worden. En als het geopenbaard wordt, heeft het tot gevolg dat aanvankelijk voor een periode van 1000 jaar Satan gebonden wordt. Daarna wordt hij nog een korte tijd losgelaten en daarna wordt hij definitief geworpen, want dan is het de jongste dag in de poel des vuurs. Maar dan zijn we in Openbaring 20 vers 10. Korter kan ik deze dingen niet zeggen feitelijk. Dus de term 1000-jarig rijk kunt u beter niet gebruiken. Spreek dan gewoon over de 1000 jaren of over het millennium. Want dat is zo de klassieke term daarvoor. Dat is een betere. Omdat het verder niks zegt over de kenmerken van die periode. Daarna kom ik in vers 4. De 1000 jaren breken aan. De 1000 jaren waarin Satan dus de volken niet verleiden zal. En daarvan staat in vers 4, en ik zag tronen en zij zaten op dezelfde en het oordeel werd hun gegeven en ik zag de zielen, degene die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus en om het woord Gods en die het beest en deszelfs beeld niet aangebeden hadden en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand en zij leefden en heersten als koningen met Christus de 1000 jaren. Om bij het laatste te beginnen, er staat niet, zij heersen als koningen met Christus 1000 jaren. Zo van, dat is de tijdsduur. Nee, er staat de 1000 jaren, zodat de vraag is welke 1000 jaren. En het antwoord is de 1000 jaren waarin Satan gebonden is en de volkeren niet meer verleidt of regeert. In die 1000 jaren regeren deze martelaren uit de grote verdrukking, want dat zijn ze, met Christus. Dat wil zeggen, in de 1000 jaren regeert Christus. Maar dat deed hij daarvoor ook al, zij het dan in onze dagen verborgen. En dat zal hij daarna ook nog doen, zij het dan in een nieuwe schepping, nieuwe hemel en nieuwe aarde. Maar nu het begin van het vers. Ik zag tronen en zij zaten op dezelfde. Wie zaten op die tronen? Is nog niet gezegd. Maar je mag het ook niet raden, Het punt is gewoon dat hier het persoonlijk voornaamwoord gebruikt wordt, terwijl nog niet is gezegd wie ermee bedoeld wordt. Maar dat komt gewoon later. Dat staat er gewoon achter. Wie zijn die zij? Namelijk, ik zag tronen en zij zaten op dezelfde en het oordeel werd hun gegeven. Dat is hetzelfde als dat ze op tronen zouden zitten, want wie op de troon zit heeft het oordeel. Regeert namelijk en spreekt recht. En wie zijn het? Wel, dat staat erachter. En, maar en betekent zoals zo dikwijls namelijk of gewoon een dubbele punt. De term ik zag staat hier niet. Die verzwakte constructie alleen maar. Er staat gewoon namelijk de zielen dergenen die onthoofd waren enzovoorts. Dus wie zaten er op tronen en wie wordt het oordeel gegeven? Wel, de zielen dergenen die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus. Wij noemen hen martelaren. En zij komen uiteraard uit de grote verdrukking. Want ze hebben geleefd in de dagen van dat beeld en het beest enzovoorts. Maar ze hebben zich niet voor het beeld gebogen. Ze hebben het beeld niet aanbeden. Ze hebben dat merkteken van het beest uit Openbaring 13 niet ontvangen aan hun voorhoofd en of aan hun hand. Maar ze zijn, omdat ze trouw waren aan de Heer, gedood geworden in de verdrukking. Maar wat er staat is, zij leefden. Weer dus. Dit schriftgedeelte verwijst ook terug naar een eerder hoofdstuk in Openbaring. Dat was Openbaring 6 en toen ik dat besprak heb ik dit vers al aangehaald. Want in Openbaring 6 onder het vijfde zegel vinden wij de zielen onder het altaar. De zielen dergenen die gedood waren om het woord Gods en om de getuigenis die zij hadden. Dat is 6 vers 9. En daar wordt de vraag gesteld, populair gezegd door mij. Er wordt de vraag gesteld, hoe lang duurt het nog voor we opstaan? En er wordt gezegd, nou het duurt nog even. Nog even geduld, want je bent in Openbaring 6 vers 9 aan het eind van de 70ste week van Daniel. Dus mijns inziens nog 33 jaar te gaan tot het tijdstip waarop Satan zou gebonden worden. En dat zijn 33 jaren eveneens van grote verdrukking over de volkeren. En in die dagen is er sprake van dat wereldrijk, van een antichrist. En dus is er ook sprake in die 33 jaar van degene die gedood worden om de getuigenis die ze hebben. Zodat deze lui die hier in Openbaring 20 vers 4 opgewekt worden uit de dood, dus terugkomen uit de dood, om alsnog op aarde, en het is de oude aarde, met Christus deel te hebben aan zijn heerlijkheid en aan zijn heerschappij. Deze lui die hier genoemd worden is inclusief de zielen onder het altaar uit Openbaring 9 vers 9 tot en met 11. Het is gewoon samenvattend, al diegenen die na de opname van de gemeente, om zo te zeggen, gedood zijn vanwege een getuigenis. Dat wil zeggen, ze zijn als gelovigen de marteldood gestorven. Zij gaan alsnog de 1000 jaren in. Dat wil zeggen, ze zullen alsnog dat koninkrijk van Christus, waarin zij geloofden en waarvan zij getuigden, kortom, dat zij gepredikt hebben zelfs, dat koninkrijk zullen ze alsnog ingaan en ze zullen daarin eerstelingen zijn en dus deel hebben aan de heerlijkheid en heerschappij van Christus. Net zo goed als dat de gemeente uit onze dagen deel zal hebben aan de heerlijkheid en heerschappij van Christus, maar dan op het hemelse niveau. Moeilijker is hij niet. Maar je mag dus in vers 4 niet lezen dat er sprake is van een 1000-jarig rijk of zoiets. Het hele punt is, zij staan op uit de dood om in die 1000 jaren en dus nog op oude schepping deel te hebben aan de heerlijkheid en heerschappij van Christus. Waarna er staat in vers 5, maar de overigen der doden, leuk hè, dat betekent dat degene die in vers 4 worden opgewekt dus inderdaad opstaan uit de doden. Die uitdrukking staat er niet. Maar het wordt geïmpliceerd, want u weet de term opstanding uit de doden betekent niet opstanding uit de dood, hoewel het dat is, maar het betekent het niet. Het betekent opstanding van tussen de overige doden uit. Opstanding uit de doden betekent opstanding van tussenuit de andere doden die dus niet opgewekt worden. En zo'n opstanding uit de doden houdt altijd in aanstelling in het eerstgeboorterecht. Want men is eerste. De anderen zijn er nog niet. Want dus is men eerste, heeft men eerstgeboorterecht. Vandaar de Heer Jezus Christus, de eerstgeborene, degene die ontslapen zijn, omdat hij opstond uit de doden als eerste. En ook de opname van de gemeente wordt beschouwd als een opstanding uit de doden. van tussen de overige doden uit. En wij zijn ook eerstelingen met als gevolg een hemelse positie overigens. Vers 5 weer. De overigen der doden werden niet levend, niet wederlevend totdat de 1000 jaren geëindigd waren. Worden ze dan levend precies na de 1000 jaren? Worden ze levend als Satan weer wordt losgelaten? De antwoord is nee, ze staan gewoon op de jongste dag. Want alle doden in het algemeen staan op de jongste dag, met uitzondering van Christus en met uitzondering van de gemeente. En dan is er een uitzondering nog op de uitzondering. Dat is de opstanding van deze figuren. Want voor zover ik het begrepen heb, maar ik zou ernaast kunnen zitten, maar voor zover ik het begrepen heb, deze lui, die martelaren uit de grote verdrukking, staan op en komen gewoon terug in hun oorspronkelijke aardse lichaam. Dat wil zeggen, ze staan niet op in een verheerlijk lichaam, maar ze staan op zoals Lazarus opstond en de jongeling van Nain en het dochtertje van Jairus en die diverse figuren uit het Oude Testament, want er waren er nog een paar. Ze kwamen terug en zijn daarna dus alsnog weer gestorven. En deze lui komen ook gewoon terug in het oude lichaam, voor zover ik weet. Want in de opsomming van 1 Korinthe 15, in verband met de opstanding, worden zij niet genoemd. Daar staat, zal opstanding zijn, maar een ieder in zijn orde, de volgorde namelijk, de eersteling, Christus, daarna die van de, want dat staat er echt, die van de Christus zijn in zijn parousia, in zijn toekomst, dat is de opstanding van de gemeente. En dan staat er, en daarna zal het einde zijn van de opstandingen dus, dat is namelijk op de jongste dag. Die term staat er niet, maar er staat wel bij dat het dat is. Namelijk als de zoon het koninkrijk aan de vader zal overgeven, opdat God zal zijn alles en in allen enzovoorts. En dan heb je dus 3 opstandingen. De eersteling Christus, daarna de gemeente en daarna de opstanding ten jongste dagen. De opstanding van deze martelaren wordt daarbij niet genoemd. En daar concludeer ik uit dat zij opstaan in een andere aard, in een andere soort. Namelijk ze komen terug in dit oude lichaam om hun aardse leven verder voor te zetten. De overige der doden werden niet wederlevend totdat de 1000 jaren geëindigd waren. Dat wil zeggen na de 1000 jaren, maar niet exact aan het eind van de 1000 jaren. Maar nog later, op de jongste dag, want er zit een periode tussen nog. Hè. Een kleine tijd heet dat in vers 3. Daarna een algemene uitspraak nog over die martelaren uit de grote verdrukking. Zalig en heilig is hij die deel heeft in de eerste opstanding. Die eerste opstanding hier is wat anders dan de eersteling enzovoorts uit 1 Korinthe 15. Je moet die schriftplaatsen niet in elkaar schuiven, want het gaat over totaal andere dingen. Zalig en heilig is hij die deel heeft in de eerste opstanding. Over deze heeft de tweede dood geen macht. Die tweede dood wordt later pas beschreven in het einde van dit hoofdstuk. Want daar is de gedachte dat degenen die ongelovig waren in de opstanding de jongste dagen, die zullen opnieuw sterven. Ze worden geworpen in de poel des vuurs. En dat heet daar de tweede dood, in vers 14. Maar aan iedere die niet geschreven werd in het boek des levens, werd geworpen in de poel des vuurs. Dit is de tweede dood en de tweede is ook hier de definitieve. Hebt u dat? Maar degenen die hier deel hebben aan de opstanding van deze martelaren uit de grote verdrukking, zullen dus nooit in de poel des vuurs geworpen worden, komen nooit in de tweede dood uiteraard, want zij zijn gelovigen. En dat staat er dus ook bij. Zalig en heilig is hij die deel heeft in deze eerste opstanding. Over deze heeft de tweede dood uiteraard geen macht. Maar zij zullen priesters van God en Christus zijn. Precies. Koningen werd al gezegd, nu wordt er nog bij gezegd priesters. Waarom ook niet? Zij dienen de Heer en de Heer is koning en priester naar de ordening van Melchizedek. En hetzelfde geldt voor de gemeente uit onze dagen. Ook wij zijn gemaakt tot koningen en priesters. En voor hun geldt hetzelfde, maar dan op het aardse niveau, zal ik maar zeggen. Zij zullen priesters van God en Christus zijn, namelijk en zij zullen met hem als koning. Ze zijn priesters en ze zullen met hem als koning heersen. Leuk, hè? Dan ben je helemaal onder het nieuwe verbond. Koningschap, priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Zij zullen met hem als koning heersen 1000 jaren. Dat wil zeggen de 1000 jaren, zoals ook aan het eind van vers 4. Daar zaten we nog op te wachten op deze uiteenzetting sinds openbaring 6. En hier wordt het een en ander toegelicht. En dan vers 7, Wanneer de 1000 jaren zullen geëindigd zijn, en dat is meteen de laatste keer dat de term 1000 jaren genoemd wordt, we komen hem hier tegen in vers 2, in vers 3, in vers 4, in vers 5 en in vers 6 en in vers 7. Met andere woorden, je kunt zeggen, ja, het komt alleen maar voor een openbaring 20, maar dan toch in ieder geval de uitdrukking alleen al 6 keer. Hoe je daaruit wil kletsen. En dan zijn er nog die zeggen, nou, 1000 moet je niet letterlijk nemen, dus gewoon veel. Daar hebben we het al eerder over gehad, dacht ik. Hè. 144.000 moet je niet letterlijk nemen, dat betekent veel. Een schare die niemand tellen kan, eveneens in openbaring 7, dat betekent ook dat het te veel zijn. En nou, als je 1000, dan vind ik het weer weinig. Maar dat vinden zij dan ook veel. Maar dat komt omdat men 3 al veel vindt, natuurlijk. Hè. Als meer dan 2 wordt, dan wordt het voor de gemiddelde theoloog lastig. Die moet ik er weer uitknippen natuurlijk. Want dat is niet aardig, maar vooruit. Hè. Wanneer de 1000 jaren zullen geëindigd zijn, zal de Satanas, de Griekse variant van het Hebreeuwse Satan, zal de Satanas uit zijn gevangenis, dat wil zeggen uit de afgrond, ontbonden worden. En hij zal uitgaan om de volken te verleiden, hetgeen hij volgens vers 3 1000 jaar lang niet kon doen. De volken te verleiden die in de 4 hoeken der aarde zijn. Sommigen lezen daar zelfs dat de aarde vierkant is, maar die snappen van de Nederlandse taal al helemaal niks. Dus het heeft niet zoveel zin om daarop in te gaan. Hè. Hoeken, een hoek is een richting. Een hoek, de maat van een hoek druk je uit in graden. En als je een richting aan wil geven, dan zeg je ook een aantal graden. Omdat het hetzelfde in richting is, een hoek. 90 graden is pal oost. Noorden is 0, en dan ga je de cirkel rond op het kompas tot 360 en dan ben je weer in het noorden. En de 4 hoeken der aarde wil gewoon zeggen de hele aarde. Dat is een vaste uitdrukking, de hele Bijbel door. In alle windrichtingen, en in het beginsel zijn er 4. De rest zijn varianten en afwijkingen. Dus hij zal uitgaan om de volken te verleiden die in de 4 hoeken der aarde zijn, de Gog en de Magog, om hen te vergaderen tot de krijg welke getal is als het zand der zee. Dat is natuurlijk ook veel, vooruit maar weer. En zij zijn opgekomen op de breedte der aarde. Aardebreed komen ze op, heet zoiets. Sinds de uitdrukking kamerbreed weten we wat aardebreed ook betekent. Hè? Over de hele aarde. En omringden de legerplaats der heiligen en... Namelijk, mooi voorbeeld dat en namelijk betekent. Hè? Namelijk, de geliefde stad, want het is allebei Jeruzalem natuurlijk. En er kwam vuur neder van God uit de hemel en heeft hen verslonden, want vuur verslindt. Ik zeg het er nog maar een keer bij, en wel eeuwig. Voor altijd. Namelijk, dit schriftgedeelte is ook een verwijzing naar oud-testamentische profetieën en zelfs naar een heel specifieke... Het idee is namelijk in de eerste plaats dat de 1000 jaren een speciaal doel dienen. U moet natuurlijk vragen, maar waarom is dat 1000 jaren en waarom wordt die figuur weer losgelaten? Dat heeft toch geen enkele zin? Dat doe je toch niet? Maar het hele punt is dat de mensheid pak een beet 6000 jaren lang altijd een excuus achter de hand heeft voor zijn wangedrag. En in sommige kringen is het heel populair. Namelijk, als er wat misgaat, dan geven wij de duivel de schuld. Komt door de duivel die dat doet. En daarmee passeren wij het idee dat het een en ander voortkomt, niet zozeer van de duivel, maar uit onze eigen zondige natuur. Uit het hart van de mens komen voort. Dat heel ver terug de duivel daarvan de oorzaak is, dat is inderdaad waar, dat sta ik ook heus niet te ontkennen, maar neem niet weg dat de mens zelf een zondaar is. Ook al zou de duivel er niet zijn, dan nog is de mens een zondaar. En dat is precies wat hier beschreven wordt, en dat is ook het doel van het millennium, van de 1000 jaren. Het toont aan dat als je een mensheid hebt die louter bestaat uit gelovigen, een mensheid die dus heeft normen en waarden, een mensheid die leeft onder de heerschappij van Christus en zelfs met de inwoning van Christus, een mensheid die bovendien ook op het aardse niveau geregeerd wordt door Christus zelf, als je 1000 jaren lang hebt, dan nog heb je gewoon zondige mensen en er hoeft niet dat te gebeuren, of zij worden allemaal weer verleid. Begrijp je me goed? Er moet nou eenmaal een aanleiding zijn om die mensheid te verleiden. Iemand moet dat doen. En in de 1000 jaren krijgt men daar domweg de kans niet toe, omdat er een goed regeringssysteem bestaat en een sterke rechtspraak, volgens Jesaja bijvoorbeeld. Dus dan blijft die mens wel rustig. Maar als je denkt dat daarmee de mens verbeterd of veranderd is, wel absoluut niet. Bewijs? Nou, laat die duivel maar even los. Die weet hoe die mensen verleiden moet en dat gebeurt meteen. Ik heb het nagevraagd aan Jacobus, die zegt, nou ja, een mens wordt niet door God verleid. Dat is voor sommigen al vreemd, want sommigen denken dat God niet anders doet dan mensen verleiden. Maar Jacobus zegt in Jacobus 1, God verleidt de mens niet, maar het is de duivel die dat doet. Maar vervolgens, de mens zou er niet ontvankelijk voor zijn, voor die verleiding, als hij niet een zondige natuur had, waarop die duivel een beroep doet. Waarmee meteen maar weer aangetoond is dat Adam niet zo zonderloos was als velen denken. Want anders zou hij niet gevoelig geweest zijn voor de verleider. Nee, daar staat het in Genesis niet meteen bij, maar wel in Jacobus. En we hebben een hele Bijbel, nietwaar? En niet alleen in Jacobus trouwens. Maar heel het idee is dat de bedelingen, de verschillende perioden ook, laat ik het maar eenvoudiger zeggen nog, de verschillende perioden in de heilsgeschiedenis, allen een verschillend doel dienen. En het doel is nooit primair de redding van een zondaar. Het doel is altijd de heiliging van de naam van God. U weet toch wat u bidden zal? Uw naam worden geheiligd en, want het is hetzelfde in de praktijk, uw koninkrijk komen. En de heiliging van de naam des Heren, de rechtvaardiging, niet van de zondaar, maar de rechtvaardiging van God, staat het hoogst op het goddelijk programma. Men leest Romeinen 3. En voor zover er ethici zijn, die zijn er vandaag, die zeggen, maar een mens heeft een goed stel wetten nodig, dan weet hij waar hij aan toe is en dan gaat het ook goed met hem. Voor die mensen zeg ik, nou, wij kennen in de Bijbel 1500 jaar van het volk Israël, dat geacht werd onder een wet te leven en er is niks van terechtgekomen. Het was nog een speciaal geroepen, gemaakt, gekweekt volk ook nog uit Abraham. Maar het ging langs alle kanten mis. Het begon met de gelovige Abraham, maar het ging langs alle kanten mis. En de wet maakte het alleen maar erger. Met andere woorden, er wordt mee aangetoond de zondige natuur van de mens. In plaats van het tegenovergestelde, namelijk als je de mens een paar goede wetten geeft, dan zal die niet meer zondigen. En daar dient het toe. Door de wetenskennis der zonde, zegt mijn Bijbel, demonstreert de zondige natuur van de mens. En onze tegenwoordige bedeling der genade demonstreert wat de genade Gods vermag en dat de genade Gods kan doen wat de werken der wet van de mens, onze werken der gerechtigheid, niet kunnen doen. Daarom zijn wij gerechtvaardigd geworden, behouden geworden, zalig geworden heet het. Niet uit onze werken die wij gedaan hebben, maar uit de genade, sterker de uitnemende rijkdom van Gods genade. Daar gaat het om, dat is wat gedemonstreerd wordt. Dat werkt wel namelijk. Nou ja, alleen waar een mens, u en ik, waar wij ons daaraan overgeven. En dat zouden wij doen natuurlijk. En daarna staat er inderdaad dat de roeping van de gemeente is tot een betoning van Gods genade. Voor altijd. Tot de hele eeuwigheid, zal ik maar zeggen. Daar dient het toe. Kortom, al die dingen hebben hun functie. Al die perioden, of als u wilt, al die bedelingen, hebben een functie. En de functie van de 1000 jaren is om te laten zien dat ook als je de duivel niet in de wereld hebt, dat hij niks kan, dat hij niks kan doen, dan nog zal blijken dat de mens niet verbeterd wordt. Je kunt hem wel onder controle houden, dat gebeurt ook dan. Mede omdat die mensheid, althans in het begin, bestaat uitsluitend uit gelovigen. Ze zijn onder controle te houden, dat is waar. Maar laat je de duivel los, dan zal blijken dat een groot deel der mensheid alsnog in opstand komt tegen God enzovoort. Ondanks al wat er gebeurd is. Net als Israël in opstand kwam tegen God eveneens, ondanks de verlossing waaraan ze deel hadden gekregen, die duidelijk door de Heer zelf tot stand gebracht was. Dat heb je aan het eind van de 1000 jaren ook. Bovendien wordt in verband met die volkeren verwezen naar de namen Gog en Magog. Ik zou zeggen, de andere namen kunt u er nu zelf bij bedenken, want het is de verwijzing inderdaad, wat staat eronder, naar Ezechiël 38... Daar worden dezezelfde gebeurtenissen beschreven. Er staat ook een verwijzing onder naar Ezechiël 39. En die mag u wat mij betreft doorstrepen, want die hoort er niet bij. Zal ik u uitleggen, zonder het op te zoeken, en dat doe ik met opzet, anders dan duurt het veel te lang. In Ezechiël 38 vind je Gog Magog, de vorst van Ros. Er staat hoofdvorst. Dan heeft men de naam Ros vertaald met hoofd. Maar er staat de vorst van Ros, Mezech en Tubal en nog een paar namen. Dat zijn namen die je op de tegenwoordige atlas zou moeten zoeken in Oost-Europa. En die zouden allerlei volkeren nog om zich heen verzamelen en aanvoeren in een strijd tegen Israël, dan wel tegen Jeruzalem. Wordt daar beschreven. Maar lees het hele verhaal uit en lees ook hoe het afloopt in hoofdstuk 38. Het loopt af gewoon op de jongste dag. Het is het einde van het verhaal, komt definitief oordeel over. De Heer zal een vuur zenden en dat is het dan. En dat staat hier ook. Zal een vuur zenden. Ze worden namelijk geworpen in de poel des vuurs. En er kwam vuur uit de hemel en heeft hen verslonden. Dat precies hetzelfde leest u in Ezechiël 38 ook. Daarna hebben we inderdaad ook uitspraken over Gog, Magog en diezelfde lui in het algemeen in hoofdstuk 39. Maar dat beschrijft niet de gebeurtenissen na de 1000 jaren en voor de jongste dag. Maar het beschrijft de gebeurtenissen in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Kortom, Gog en Magog en al hun benden, hoe ze maar heten, zullen twee keer op het wereldtoneel verschijnen. Eén keer aan het eind van de 70ste week, uitlopend in de ondergang van het tegenwoordige Jeruzalem en de tegenwoordige Joodse staat. Maar ook uitlopend op een oordeel meteen van Gods wegen over deze volkeren. Ze zijn meteen de eerste over wie een oordeel komt. Maar daarna zullen ze na de 1000 jaren alsnog een keer hetzelfde proberen. En dat is wat hier beschreven wordt. En in Ezechiël vind je in hoofdstuk 38 eerst de grootste gebeurtenis, namelijk na de 1000 jaren en uitlopend op de jongste dag. En daarna is er als het ware een commentaar zo van, nou ja, eerder zullen ze ook al optreden. En dat is hoofdstuk 39. Het beschrijft het optreden van Gog en Magog op dezelfde wijze. Maar nu aan het eind van de 70ste week van Daniël. Het verschil is ook duidelijk, want in hoofdstuk 39 van Ezechiël loopt het anders af. Dat wil zeggen, er komt wel een oordeel over deze legers, dan wel deze volkeren. Maar er wordt tegelijkertijd vervolgens beschreven hoe men uitgebreid, 7 maanden lang, systematisch het land moet reinigen van alle lijken die daar liggen. En de reden daarvoor is een simpele. Daarna namelijk zal het land alsnog bewoond moeten worden door een hersteld Israël onder leiding van de Messias. En daarom moet het land gereinigd worden. Hetgeen in de praktijk natuurlijk geen enkele zin heeft als bij het oordeel over Gog en Magog daar de jongste dag aanbreekt. Dan hoeft eerst heus niet het land gereinigd te worden, want daarna verdwijnt het toch. Want hemel en aarde zouden door het vuur vergaan en dat soort dingen meer. Hebt u die? Men zou zien dat het 2 profetieën zijn, weliswaar over dezelfde volkeren in het algemeen, maar op verschillende tijdstippen. En als u het ver gezocht vindt, dan heb ik er nog één voor u. Hetzelfde wordt namelijk vermeld, maar dan zonder de namen, in Joël hoofdstuk 2... Die zou je er echt naast moeten leggen. Joël hoofdstuk 2, waar beschreven wordt hoe een groot en machtig leger het heilige land, dat wil zeggen het land Israël, het land Canaan, onder de voet loopt, platwalst, in brand steekt, inclusief Jeruzalem. En wanneer dat is, staat daar ook bij, namelijk, het is in de grote verdrukking over de Joodse staat, dus in de tweede helft van de 70ste week van Daniël, uitlopend op de verschijning van de Heer op de Olijfberg. Dat is Joël 2. Maar van die volkeren, van die menigte, staat, en menigte van volkeren, hoedanige niet geweest is in het verleden. Dus niet een van de oude volken, Assur, Egypte, Babel, wat het maar was. De Filistijnen, de Edomieten, kortom, niemand daarvan. En dat klopt, want Gog en Magog hebben zoiets ook nog nooit gedaan. En dan staat er, welk in het verleden niet geweest is, vers 2 of 3 van Joël 2. En ook niet meer zijn zal tot in jaren van vele geslachten. Met andere woorden, diezelfde legers die in Joël 2 Palestina als het ware verwoesten, zullen proberen dat later na vele geslachten, na vele jaren, nog een keer te doen. Maar de eerste keer dat ze het doen, is pas in de 70ste week van Daniël. En daarna kan het dus alleen nog maar gebeuren na de 1000 jaren. En dat is precies het geval en dat staat hier ook. En dat betreft een korte periode, in ieder geval binnen één generatie, lijkt mij. Maar van hen staat, ze zijn opgekomen op de breedte der aarde, zij omringden de legerplaats der heiligen, de geliefde stad Jeruzalem dus weer, en er kwam vuur neder van God uit de hemel, dat is de algemene gang van zaken, dat was al zo bij het oordeel over Babel aan het begin van de 1000 jaren, en het is hier zo bij dit oordeel wat over deze legers komt, nadat de Satan weer is losgelaten. Het vuur komt over deze legers. Het vuur verslindt hen, want dat is wat vuur doet. Er blijft niks van over. En wat de duivel zelf betreft, die hen verleidde, hij werd geworpen, nu pas dus, hij werd geworpen, nu pas, in de poel des vuurs en zulfers, aansluitend bij vers 9, zijn legers in het vuur en hij zelf ook. In de poel des vuurs en zulfers, alwaar het beest en de valse profeet zijn. Dat is de terugverwijzing uiteraard naar hoofdstuk 19, vers 20. En als u mij vraagt, gaat het uiteindelijk om dezelfde gebeurtenis. Als daar staat, zij worden gegrepen in 19, vers 20, is dat voor de 1000 jaren. En als er staat, ze zijn levend geworpen in de poel des vuurs die met zulfer brandt, is dat na de 1000 jaren. Net zo goed als dat een mens sterft, dan gaat hij naar de hel, naar het dodenrijk. Maar naar de poel des vuurs, als hij tenminste een ongelovige was, naar de poel des vuurs gaat hij inderdaad, geldt voor elk mens, pas na de 1000 jaren, namelijk op de jongste dag. En dat gebeurt hier met de duivel dus precies één. Toen zei nog iemand, natuurlijk, maar het gaat er hier om drie. De duivel, het beest en de valse profeet. Het gaat weer om drie. Dan zeg ik, ja, moet u luisteren. In de eerste plaats, de duivel wordt in de poel des vuurs geworpen, dus niet moeilijk. En als er staat al waar het beest en de valse profeet zijn, is het gewoon de terugverwijzing naar wat in hoofdstuk 19 vers 20 al gezegd is. Dat is het makkelijkste. Bovendien even wat anders. Als nou de duivel dezelfde is als de valse profeet en de duivel is in de poel des vuurs. Waar is dan, want dat is de vraag, waar is dan die valse profeet? De duivel en de valse profeet zijn dezelfde. De duivel is geworpen in de poel des vuurs. Waar is dan de valse profeet? Ook in de poel des vuurs. En dat staat er. Precies, dat staat er. We zien die dingen veel te moeilijk. De duivel werd geworpen in de poel des vuurs. Daar is dus het beest. Was er al. En de valse profeet. Precies. Daar komen ze terecht. Allebei. Alleen de een wordt onder twee termen beschreven. Als die nog te moeilijk is, dan vraag ik op andere wijze uw begrip. Waar is de Heer? Waar is Christus? Waar is Jezus? Antwoord. Er is geen verschil tussen die drie. Waar hij maar is. In de hemel. En van mijn part in ons, want daar is hij ook. Dat komt omdat wij in de hemel zijn, maar vooruit. En hoezeer wij ook onderscheid kunnen maken tussen de drie namen die ik nu genoemd heb. Ik had er nog een paar kunnen noemen, maar ik wil het niet lastiger maken. Hè? Hoezeer wij ook een verschil kunnen aangeven tussen Here, wat per slot al een oud-testamentische term is. En Christus, wat hij pas werd in zijn opstanding. En Jezus, de naam die hij kreeg bij zijn geboorte op aarde. Hoeveel verschil er tussen ook is. In elk geval al sinds een jaartje of 2000, namelijk sinds zijn opstanding, zijn die termen volstrekt identiek. Ze zijn de aanduiding van één en dezelfde. Hoeveel namen en titels van Christus wilde u eigenlijk hebben? Maar waar de één is, is de ander ook. Omdat het maar één is. En als de duivel dezelfde is als de valse profeet en de duivel is in de poel des vuurs, dan is dus de valse profeet in de poel des vuurs. En dat staat er ook, al waar het beest en de valse profeet, en om die gaat het, zijn. Moeilijker is hij niet. Dan kun je altijd nog afvragen, maar de antichrist dan? En het antwoord is, de antichrist is een term uit de Johannesbrieven, en ook alleen uit de Johannesbrieven, ter aanduiding van wat diezelfde Johannes in Openbaring noemt, de valse profeet. Maar zo noemt hij hem ook in de eerste Johannesbrief, hoor. zijn verschillende aanduidingen, maar het gaat over één en dezelfde. Zodat je hier drie aanduidingen vindt, maar het zijn er maar twee. Namelijk de duivel, de satanas, de oude slang, daar heb je nog een paar termen. De valse profeet, de antichrist, in de poel des vuurs. En dat beest, ja, dat was een mens. Die zich door de antichrist liet gebruiken, die door hem aan het hoofd werd gezet van dat laatst zogenoemde antichristelijke wereldrijk. En die gaat ook in de poel des vuurs, maar het antwoord is wie eigenlijk niet. Want er zijn er nog wel meer, maar dat komt in de volgende pericoop aan de orde. Want die eindigt in vers 15 van hoofdstuk 20 met: en zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. Maar er staat er niet bij, alwaar ook de duivel is, de satanas, de oude slang, de valse profeet, de antichrist, het beest, het andere beest trouwens ook, enzovoorts. Er is niks moeilijks aan, ze verdwijnen allemaal daar. En dat is wat hier ook gezegd wordt. Men zou zich theoretisch kunnen voorstellen, wellicht, dat de duivel niet, maar dat de antichrist wel geworpen wordt in de poel des vuurs. Want de antichrist is toch die gestalte die op aarde verschijnt. En dan maakt men onderscheid tussen iemands wezen en iemands lichaam en dat soort ingewikkelde constructies. Dan zeg ik, nou ja, verzin ze maar. En wat mijn Bijbel mij leert, is dat iemand die verloren gaat, in zijn geheel geworpen wordt in de poel des vuurs. In ieder geval, er blijft niks van over. En dat is ook de betekenis van de term in eeuwigheid erbij. Onbeperkt. Dat wil zeggen, alleszins. En dat is ook wat hier feitelijk vermeld wordt. Er worden verder niet veel woorden aan vuil gemaakt. Hoe lang die periode na de 1000 jaren duurt, weet ik trouwens niet. Maar ik verwacht dat het ruim binnen één generatie gebeurt, uiteraard, hè. Even loslaten, ter demonstratie. Wat heeft die 1000 jaren gebracht? Nou, eigenlijk niks dus. Wordt hier aangetoond. En dus komt nu het definitieve. Namelijk, hemel en aarde verdwijnen. Zullen door vuur vergaan, zei Petrus, want het sluit mooi aan, hè, 2 Petrus 3, zullen branden en versmelten, et cetera, et cetera. En in de termen van Johannes heet het dan: ik zag de aarde en de hemel dat ze wegvloden en geen plaats is voor die gevonden. Hoe je het maar ziet in een visioen, maar ze blijven niet over, er is geen plek meer, ze zijn er niet meer. Waarmee je weer het begrip annihilatie geïllustreerd vindt natuurlijk. Maar over die uitspraken hebben wij het weer de volgende keer. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij hebben reden om u te danken voor de rijkdom waarmee u ons gezegend hebt, voor de betere beloften van het nieuwe verbond, die in Christus ja en amen zijn, waardoor wij getrokken zijn uit deze duistere wereld en reeds nu een positie hebben gekregen in de hemel zelf. We zeggen u dank dat u ons gepromoveerd hebt tot de uiterste verhoging, opdat we zouden delen in de heerlijkheid van Christus zelf, om daarna ook met hem betrokken te zijn in de openbaring en de instandhouding van dat eeuwige koninkrijk dat u vanaf het begin des boeks beschreven en beloofd hebt. Wij danken u ook dat we vandaag hier mochten zijn en uw woord mochten openen, dat profetisch woord waarvan u zegt dat wij wel doen indien wij daarop acht geven. Wij danken u dat we daardoor bepaald mogen worden bij de rest van de heilsgeschiedenis en mogen zien dat u nog niet klaar bent met deze wereld en deze mensheid en dat uw heilswerk nog niet voltooid is geworden, maar in het tegendeel in de toekomst alsnog zijn vervolg zal hebben. We danken u dat wij op grond van uw beloften en uw woord mogen uitzien naar de verschijning van onze grote God en zaligmaker. Mogen uitzien naar het moment waarop onze Heer in heerlijkheid zal geopenbaard worden en wij met hem. En wij bidden u dan, Vader, dat in de dagen die ons over zijn in het vlees, dat uw werk aan ons voltooid mag worden. Dat uw werk aan ons mag voortgang vinden tot op de dag van Christus, om ons te heiligen en bekwaam te maken voor onze toekomstige functie straks in de openbaring van uw koninkrijk. Wees u daarom dan ons nabij, Vader, met uw kracht en met uw genade, omdat u het beloofd hebt in uw woord en om Christus wil. Amen.